Goedemorgen, het is nu 10 uur.
Familieradio, bij ons ben je thuis.
Een goedemorgen, luisteraars van Familieradio. Op deze zondagvoormiddag zitten u en ikzelf hopelijk weer paraat voor een uurtje informatie over onze eigen regio, meer bepaald over onze eigen gemeente Maldegem. We hebben vandaag 3 onderwerpen. Wij gaan het hebben over de komende 11-11-11 actie. We praten over het opzet en de bedoeling van de actie van dit jaar met Koen van Gansbeke. We gaan ook een telefoontje plegen naar de commandant van de Maldegemse brandweer, de heer Alex van Zuid. Met hem gaan we praten over de wateroverlast die zich nu ook in Maldegem heeft voorgedaan vorige week. En ik verwacht ook nog Paul Veerman. Met hem gaan we een korte evaluatie maken van de voorbije gemeenteraadszitting. Die gemeenteraadszitting krijgt u dan in alle geuren en kleuren uitgesmeerd over een hele satellietuitzending volgende week zondag. Want vandaag is er een Poolse plechtigheid op het Canadese kerkhof. En daar zijn de meeste gemeenteraadsleden geen. We starten zo dadelijk wel met een brokje informatie, maar openen doen wij met een stukje muziek. Dit is de formatie T-Sets uit het einde van de jaren 60, begin jaren 70. She Likes Sweets. Muziek uit die goede jaren 60, voor zij die hier van Gouden uiteraard. We beginnen met een paar gemeentelijke berichten, luisteraars, want de ervaring leert van, als je dat niet doet bij het begin van het programma, dat je daar vaak naar het einde toe niet eens de tijd meer voor vindt. Vandaag, zondag 8 november, laten we daarmee beginnen, is er de Poolse herdenkingsplechtigheid. En de Poolse gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Zij liggen begraven op het Canadees Militair Kerkhof te Adegem. De plechtigheid is net begonnen met een eucharistieviering om 10 uur in de kerk van Adegem. Over een goed uurtje om 11:15 is er dan een herdenking op het Canadees Militair Kerkhof zelf, in aanwezigheid van verschillende Poolse en Belgische hoogwaardigheidsbekleders. Na de plechtigheid volgt nog een ontvangst in de Hoge Pad. En het is begrijpelijk dat de meeste berichten vandaag een beetje in het teken staan van herdenken. Zo is er op woensdag 11 november de Wapenstilstanddag alweer een herdenkingsplechtigheid, maar dan voor de gesneuvelden ook van de Eerste Wereldoorlog. Deze plechtigheid begint met een eucharistieviering in de Sint-Barbara-kerk om 10 uur. Daarna wordt gulden gebracht aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog op het gemeentelijk kerkhof. Gevolgd door een plechtigheid aan het monument van de onbekende soldaat op de markt van Maldegem. Deze plechtigheid wordt afgesloten met een ontvangst op het gemeentehuis. 11 november wordt tevens herdacht in Adegem, Middelburg en Kleid. Daarover straks nog iets meer. Het is een oud zeer dat er weinig belangstelling is voor deze plechtigheden vanuit de bevolking. Misschien is deze 80ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog de aanzet van een verandering in mentaliteit en ziet Maldegem in dat het nog zin heeft om te gedenken en te herdenken. En niet alleen in Maldegem, maar dus ook in Adegem, Middelburg en Kleid is er een herdenkingsplechtigheid. Te Adegem is er een eucharistieviering om 9 uur in de Sint-Adrianuskerk, gevolgd door een hulde aan de graven op het burgerlijk kerkhof, hulde aan de gedenkstenen van de zevendejagers te voet en de karabiniers aan de kerk. Daarna is er een ontvangst in het cultureel centrum Den Hoge Pad. Voor Kleid begint de eucharistieviering om 16 uur, gevolgd door een bloemengulde aan het monument van oorlogsslachtoffers. In Middelburg is die eucharistieviering voorzien om 11 uur, daarna ook gulden aan het monument. En de Donk is er op maandag 9 november om 9:30 een mis opgedragen ter nagedachtenis aan de overleden oudstrijders. En dan nog een paar andere berichten. Naar aanleiding van de dag van de dynastie wordt het Te Deum gezongen in de Sint-Barbara-kerk in de Hoge Mis van Maldegem om 10:30 en dat is uiteraard op zondag 15 november. En dan ook nog een paar berichten van de gemeentelijke overheid over de huwelijksjubilea. Ter gelegenheid van een huwelijksjubileum kunnen de echtparen ontvangen worden in het gemeentehuis ofwel een afvaardiging van het schepencollege ten huize uitnodigen. De aanvraag dient tenminste 6 weken vooraf te worden gedaan in het bureau burgerlijke stand, dat is op het gelijkvloers van het gemeentehuis. En dan ook nog even naar Kleid, meer bepaald naar de winterkermis. Op zondag 15 november, maandag 16 en dinsdag 17 november is er kermis de Kleint met kermis voor. Op zaterdag 14 november is er om 20 uur Melomania 10, de 10e editie, een jubileumprogramma dan ook met de drie soprano's. Opera, operette, musical met medewerking van Catherine Gallet, Rosa Brandau, Patty Helen, Kent en het 14-koppig ensemble Causerie Tendre onder leiding van Rudy Merlin. En ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Ondertussen komt ook onze collega van de schrijvende pers, Paul Verman, de trap opgeklommen naar de vijfde verdieping hier op de markt van Maldegem, van waar de uitzendingen van Familie Radio Maldegem plaatsvinden. Even kijken of er nog iets te vertellen valt. Oh ja, we waren nog altijd bij dat kermisprogramma van Klei bezig, dus het Melomania 10 jubileumprogramma. Dat is dus voorzien op zaterdag 14 november om 20 uur en dat in de Berken. De inkom bedraagt in voorverkoop 300 frank. Aan de zaal zelf betaal je 400 frank. Op maandag 16 november is er om 9 uur een dienst voor overleden parochianen en om 14:30 een namiddag voor de senioren. Een koffietafel wordt aangereikt met animatie in de kantine van SC Kleint. Allemaal gratis aangeboden door het feestcomité van Kleint. En op vrijdag 20 november dan is er een bijeenkomst van de 50-jarigen van Kleint. Daarmee, luisteraars, zijn wij doorheen onze berichten voor deze zondag. We hebben een selectie moeten maken. Meer berichten over Maldegem en omstreken kun je horen heel de dag door, heel de week door, tijdens de programma's van onze radioomroep. Er zijn meer berichten dan vroeger, dus op die manier kunnen wij die informatie toch een beetje verspreiden over de gehele week. We gaan zo dadelijk beginnen met onze gespreksonderwerpen voor vandaag. Ik herhaal ze nog even. We gaan even een korte evaluatie maken van de gemeenteraadszitting van vorige woensdagavond met Paul Verman. We gaan het hebben over de 11-11-11-actie met Koen van de Gansbeke. En ik bel straks ook nog even met de brandweercommandant Alex van Zuid over de waterellende ook hier in Maldegem. Als we daar nog tijd over schiet, maar daar vrees ik voor, dan nemen wij ook nog even contact met Paul Goemaar. Hij heeft ons daarnet opgebeld, hij is net terug uit Roemenië. Is dat niet meer voor vandaag, dan is het voor volgende week. Tijd voor een beetje muziek.
Familie Radio. Lokale en regionale informatie bij jou.
Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
En bij ons is Paul Verman komen zitten, onze collega van de schrijvende pers. We gaan met hem even nakaarten over de gemeenteraadszitting van vorige woensdag. Maar is Paul, heb jij ons nog iets anders te melden?
Ja, vorige week is
er... Wacht, ik ga even jouw microfoon klank geven. Probeer het eens.
Vorige week is er een vergadering geweest in Huis Wallijn over de problemen, verkeersproblemen aan Valdekersbrug. Er zijn er vorig jaar, zijn er op een achttal maanden, zijn er 17 ongevallen gebeurd. Gelukkig met geen of slechts licht gekwetsten. De provincie die heeft nu beslist van daar zowel voor als over de brug een verkeersplateau te leggen om de snelheid die er nog bij de meeste chauffeurs altijd veel te hoog is, om die dus te doen dalen. Wij moeten helaas vaststellen dat die maatregel te laat zal komen voor Koen Mouton, een 19-jarige uit Veldeke zelf. Want die is in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de bocht gegaan en die is in de vaart terechtgekomen en die is overleden. Mm-hmm. Dus de provincie heeft beloofd vorige week dat die verkeersplateaus er moeten komen in de loop van volgend jaar, liefst in het begin van het jaar. Maar het is zoals burgemeester De Roo vrijdagavond zei tijdens de dorpsraad in Adegem. Wij mogen 20 of 30 maatregelen treffen. Wij mogen er politie bij zetten. Als er geen zelfdiscipline is van de automobilisten, dan zullen die maatregelen toch nooit niet volledig helpen.
Spijtig. Toeval uiteindelijk. Het is bijna... Ja.
Wat nogthans de mensen aan Velkers, want ik ben gisterenmiddag eventjes ter plaatse geweest om met een aantal mensen daar te praten. En zeggen, kijk, ja, het is echt jammer voor die familie, maar ooit moest het er eens van komen als wij zien hoe snel er daar gereden wordt. En ik moet zeggen, ik kan dat bevestigen, want terwijl wij een praatje stonden te maken langs de weg, dan vlogen daar toch auto's voorbij in die bocht. En het is een lange gevaarlijke bocht. En die vlogen daar toch zeker tegen 90 per uur voorbij, dat veel te snel is. En er zijn er zelfs, naar ik gisteravond dan met de rechtswacht aan het praten was, zijn er zelfs mensen die er doorschuwen boven de 120 per uur. En dat is inderdaad zeker niet meer verantwoord.
Mm-hmm. Laten we hopen dat er vlug werk van gemaakt wordt.
Inderdaad.
En dan de gemeenteraad, Paul.
Ja.
Wij waren er zelf niet bij. Collega Jan was er wel, maar die is er vandaag niet. Dus het moet eigenlijk allemaal een beetje van jou komen. We maken meteen een afspraak met de luisteraar voor volgende week zondag. Dan gaan we dat grondig bespreken, zoals we dat altijd doen, met gemeenteraadsleden en schepen in de studio. Maar het grootste deel van Gent kon waarschijnlijk toch niet aanwezig zijn vandaag, wegens de volste plechtigheid die op dit moment plaatsvindt. Maar we willen de luisteraar toch geen anderhalve week op zijn honger laten zitten. Vandaar kort in een notendop een overzichtje van die gemeenteraad. Aan jou het woord, Paul.
Ja, kijk, het was inderdaad een korte gemeenteraad, want ik kan niet zeggen hoe laat dat die gedaan was, want ik heb al gehoord dat de raadslid wel wat later thuisgekomen zijn dan wij. Maar ja, wij moeten diezelfde avond dan ook ons eerste stuk maken daarover. Het is nu zo dat de politiereglementen die goedgekeurd zijn, die zijn er twee zaken die mij opvallen. Dat is het eerste, dat er strenger zal toegekeken worden in het park, dat er inderdaad geen loslopende honden meer zijn. En dat de honden en hun baasjes hun honden leiden naar de hondentoiletten. Uh-huh. Dat het uit moet zijn met de hondendrollen in het park. Er is nog eens aangestipt dat ook paarden en andere trek- of lastdieren verboden zijn in het park, behalve met toestemming van de burgemeester.
Uh-huh.
Een tweede politiereglement die niet, voor mij althans geen verwarring zijn, maar die toch, denk ik, bij de jeugd niet in goede aarde zal vallen. Dat is dat de parking aan het huis van Mullem de weekends dat volleybalclub Maldegem in de Eredivisie thuis speelt, dat die parking van 17 uur tot 23 uur voorbehouden is aan volleybalclub Greenstar Meetjesland. Dat betekent dat als de jeugd en de ridicule die zaterdag iets inrichten, dat ze inderdaad tot 23 uur geen gebruik zullen kunnen maken van die parking.
Uh-huh.
En uit het verleden, discussies uit het verleden hebben reeds aangetoond dat dat ook bij de jeugd parkeerplaatsen al een tierpunt is.
Uh-huh. En dan de...
Dan hebben we de verdere agendapunten. Dan is het Sint-Anna-kasteel. Het is zo, er wordt al veel gesproken over samenvoeging van rechtswacht en politie. Als dat in Maldegem gebeurt, dan gaan wij inderdaad een andere locatie moeten hebben, zowel voor rechtswacht als politie samengevoegd. Want nog de rechtswachtkazerne, nog het Sint-Anna-kasteel, die zijn goed genoeg om één groep van te maken.
Uh-huh. Maar toch worden daar nu...
Tot zover, uh-huh. Maar dat zal wel een paar jaar duren, uh-huh. Tot zover moeten inderdaad het Sint-Anna-kasteel onderhouden blijven. En nu heeft de gemeente beslist dat men het torentje op het Sint-Anna-kasteel en ook de buitenomgeving van het Sint-Anna-kasteel eens zal renoveren.
Ook op de vorige gemeenteraad, vind ik, mee is daar... over gesproken, maar dat Sint-Anna-kasteel is toch een stuk Maldegems patrimonium. Dat zal hoe dan ook bewaard blijven, dat geval, met of zonder politie.
Het is zo dus dat, mocht de politie daar verdwijnen, dat ze een andere locatie krijgen over een paar jaar, dan zal dat huis dus toch behouden blijven als met een openbaar karakter. Uh-huh. Dat is er zeker is. Dan hebben we voor hetgeen dat nog interessant was, dat was de werken aan de mevrouw Koertmanslaan en de Gentse Steenweg en omgeving daar. Daar zat het grootste discussiepunt van de avond. Ik vond het een beetje zielig dat men daarover inderdaad een kwartier moet palaveren. Het ging hem gewoon over het ondergronds brengen van de nutsvoorzieningen en het moderniseren van de verlichting. Ondergronds brengen, dat is geen probleem. Maar die verlichting renoveren, dat ligt vooral bij Achlef dan zeer gevoelig.
Er komen lichtpunten bij.
Er komen inderdaad nogal veel lichtpunten bij, maar volgens Schip en de Jager zijn dat spaarlampen die gebruikt worden en zal de energierekening niet zo niet hoger oplopen dan dat ze nu is in feite.
Mm-hmm.
En in de Boogaarden mogen ze ook tevreden zijn, want daar gaat men ook de andere kant van de straat. Aan de ene kant zijn de voetpaden al vernieuwd en de andere kant die zal ook aangepakt worden.
Ik ben, ik passeer regelmatig langs de Boogaardenstraat en ik heb gemerkt dat daar een nieuwe slijtlaag, nieuwe asfaltlaag werd gelegd. Ik heb al gehoord dat men zegt, kijk, Het is nogal gevaarlijk, die zijkant, die greppels zijn diep. Ik heb gezien dat die ook een beetje gevuld zijn blijkbaar. Wordt daar nu nog aan gewerkt met die nieuwe voetpaden of zo? Is het de bedoeling om dat volledig af te werken? Of
daar is niks over gezegd, maar ik moet nu wel zeggen, als u dat aanhaalt, dat werd destijds ook aangegeven, op Veldekes als een van de problemen, als iemand tegen een wat te hoog snelheid naast de baan geraakt, dat hij er nog moeilijk op geraakt. Mm-hmm. En in Veldekes heeft de provincie dat inderdaad geniveleerd, mm-hmm. dat inderdaad er geen niveau meer
is. Maar ik heb meenemen te zien dat er ook een nivellering gebeurd is.
Ja, want dat is inderdaad noodzakelijk. Ja. Ik vermoed, als dat inderdaad zo'n probleem zou worden, dat de gemeente ook hetzelfde, dezelfde oplossing zou zijn.
Maar het een staat eigenlijk niet in verband met het ander.
Nee. Maar het is wel toevallig dat ook daar een van de redenen opgezocht werd in die richting.
Ja.
Dan hebben we nog een tweede uitgave gehad van de concessie voor de cafetaria van de Logenpad.
Mm-hmm.
De vorige keer had de AGLE-fractie nogal wat bezwaar tegen de aanwezigheid van de schepen in de jury. Die heeft zich eventjes boos gemaakt erop, want hij kreeg de indruk dat de AGLE hem voor een soort sjoemelaar beschouwde. En die heeft er duidelijk gesteld dat hij geen sjoemelaar is en dat hij niemand in de gemeenteraad daarvoor aan ziet. En hij heeft zich teruggetrokken uit die examencommissie. Mm-hmm. Terzelfde tijd is er ook wel een aanpassing gebeurd van het puntensysteem, waardoor dat een aantal punten een soort verschuiving gebeurd is in die zaak. Maar dat zullen de mensen volgende week waarschijnlijk al zelf
dat is het. Oké, dus daar kunnen we het misschien volgende week nog even over hebben. Bedankt, Paul, dat was het. In een notendop, ik ben aan het kijken naar ons computerscherm, want er wordt ons gemeld dat het nieuws vanuit Brussel ook in aantocht is. Bedankt voor het nieuws van op de gemeenteraadszitting, Paul, en tot volgende week. Bedankt.
Vandaag is er in het oosten nog af en toe zon, maar al snel neemt de bewolking vanuit het westen verder toe. Eerst sluierbewolking, maar na de middag worden het regenwolken. Maximaal liggen rond de 11 graden. Ook morgen regenachtig weer, maar wel zacht. Geert van Assel met het nieuws van 10:30. Een goedemorgen. De Franstalige partijen PRL en PS hebben zware kritiek op minister van Binnenlandse Zaken Van den Bossche. Aanleiding is het juridisch steekspel rond het congres van het Vlaams Blok gisteren. Minister Van den Bossche had het samenscholingsverbod laten vernietigen dat de Brusselse burgemeester de Donia naar aanleiding van het congres had ingesteld. Hierop stapte de Donia naar de Raad van State, maar die besliste dat het congres wel degelijk mocht doorgaan omdat het om een privé-aangelegenheid ging. Wel oordeelde de Raad van State dat het samenscholingsverbod tijdens het congres van kracht bleef. Zowel PRL als PS vinden dat minister Van den Bossche de gemeentelijke autonomie op het vlak van de ordehandhaving onterecht gecounterd heeft. Beide partijen willen dat de federale regering de zaak nu bespreekt. Burgemeester De Donia heeft intussen ook gevraagd dat de bevoegdheden van de federale overheden, gemeenten en gewesten bij de volgende regeringsvorming duidelijker worden afgebakend. En in het noorden van Rusland verkeren duizenden mensen in levensgevaar. Het is er momenteel bijzonder koud en heel wat nederzettingen zitten momenteel zonder stookolie. De bevoorrading is al een aantal maanden stilgevallen. Bovendien valt de elektriciteit geregeld urenlang uit. En dat heeft al enkele dodelijke slachtoffers geëist. Premier Primakov zal vandaag een bezoek brengen aan het Hoge Noorden om de situatie te bekijken. Meer nieuws over een uur.
En we hadden het al aangekondigd, luisteraars. We gaan even praten nu met de commandant van de Maldegemse brandweer, meneer Alex van Zuid. Goedemorgen, meneer van Zuid.
Goedemorgen aan de medewerkers en de luisteraars van Familie Radio.
Goedemorgen. We hebben een paar weken geleden, en het was toen mijn collega Jan, het even gehad over het feit dat Maldegem toen ontsnapt is aan de grootste waterellende. Die was meer voor het binnenland, voor de Kempen, voor Antwerpen en Limburg. Maar vorige week, ja, toen zijn wij wel binnen de prijzen gevallen, commandant.
Inderdaad, vorige week zaterdag, 31 oktober, rond middernacht, zijn we inderdaad opgevorderd om de watersnood te bestrijden in de wijk Kleid, en meer in het bijzonder de Kleid-Kalsheide, omgeving, Baikens-Ede, Lindestraat, Nieuwhoofdreef, Jonge Jansdreef. En dan ook op een paar andere plaatsen, zowel in de gemeente Knesselaren als in de deelgemeente Aardegem, Donk, was er een probleem in verband met de overtal van water.
En hoe erg is dat nu geweest? Zijn daar huizen onder water gelopen?
Wel, al bij al is het nog meegevallen, tussen aanhalingstekens natuurlijk. Wij hebben kunnen in die zin interveneren dat het water dus niet bij de mensen is binnengekomen.
Gelukkig niet.
Ja. Door de plaatsing van zandzakjes en hebben we toch kunnen voorkomen dat er dus schade in de woningen is opgetreden.
En wat doen jullie dan zoal? Pompen en waar gaat dat water dan heen?
Wel, we zijn dus gestart, laten we zeggen, misschien een beetje in een nieuw kleedje. Eerst en vooral met een verkenning ter plaatse te gaan doen, hoe er de toestand was. Eerst en vooral ook een keer luisteren naar de mensen die ter plaatse wonen, wat precies hun problemen waren, waar het grootste gevaar tot overstroming bestond of voor het binnendringen van water. Daaruit hebben we dan geanalyseerd welke woningen het eerst aan bod moesten komen. Ondertussen was er een ploeg zandzakken aan het vullen. Wij hebben dan direct ter plaatse gebracht en dan constant in de bedreigde zone gepatrouilleerd, zodanig dat we dus de evolutie van het waterpeil vrij goed konden volgen en zien waar dat er eventueel bijkomende nood was. En dan ook regelmatig contact houden met de mensen ter plaatse. Want ik vind dat dat er wel goed uitgekomen is. Dat we polshoofden hadden met de mensen. Om te zien waar dat er soms problemen waren. In akkers, in tuinen of dit of dat. En dat is wel positief verloopt. Pompen heeft in, hoe dat we het ook moeten zeggen. Dat is misschien voor de publieke opinie. Is dat een handeling dat je ziet van de brandweer. Maar als je dan, we hebben dan zanderdags de keer gaan gezien in de Maldegemse Meersen, welke massa, welke hoeveelheid water dat er staat, heeft dat geen zin van met de beperkte middelen die wij hebben, daar te beginnen pompen. Mm-hmm. De nood was ook nog niet zo erg dat er dus eigenlijk echt moest van pompen gesproken worden.
De streken, de pijnpunten die je aangeeft, commandant, dat zijn die eigenlijk van oudsher in Maldegem gekend zijn, Kleid, de Vosnosse Meersen en zo. Dat is iets waar de mens waarschijnlijk niet veel kan aan doen. Dat blijven gevoelige punten. Ook al wordt meer en meer gebouwd, ook op sommige plaatsen. We hebben dat ook gehoord voor het binnenland. Maar dit blijft gevaarlijk daar, als het echt zo hard regent.
Ik denk dat het hier ook een geografisch gegeven is dat vastligt. En die cruciale punten die zijn eenmaal gekend. Ik denk dat in het verleden de overheid, met name de gemeente met de ruilverkavelingscomité, daar alles proberen aan doen. Door de aanleg van een bufferbekken, maar te veel is te veel. Dus dat was oververzadigd. Dat zijn inderdaad tere punten die waarschijnlijk voor de rest van de tijd tere punten zullen blijven. Hè.
En de Vosnosse Meersen bijvoorbeeld, ik hoor mijn vader er altijd van zijn, vroeger gingen wij daar gaan schaatsen.
Ja.
Dat was vroeger zo en dat is blijkbaar nu nog zo. Maar gelukkig is daar eigenlijk weinig bebouwing. Hè?
Dat is inderdaad een vrij natte zone, maar met een zeer beperkte bebouwing. Zodanig dus dat er daar ook minder gevaar is voor mensen en hun eigendom dat die bedreigd wordt.
Dus al met al nog tamelijk positief uitgevallen zonder echte waterellende binnenschuis.
Dat hebben we kunnen voorkomen. Mm-hmm. En dankzij een goede coördinatie met de politietechnische dienst. Ik ben content. Dus ook de burgemeester die was constant. Of hij is de eerste uur ter plaatse geweest. Schepen van openbare werking was bereikbaar. Mocht er meer onheil geweest zijn, kon er dus direct ook van aan die kant de nodige hulp komen. Dus we hebben ook met de technische dienst, hebben ze dus voorafgaandelijk roosters en dergelijke meer gecontroleerd. Maar als er zo'n toevoer is, dan moet men praktisch bestendig die roosters reinigen. Dus vandaar ook dus dat toch een belangrijke inspanning gedaan wordt. En ik zou dan ook een inspanning willen vragen van de mensen. En dat is in die zin, want dat hebben we toch ook op een paar plaatsen moeten vaststellen, dat we dus voor die roosters plastic zakken, houten balkjes en noem maar op, zien aanspoelen die dat oorzaak zijn van een slechte waterafvoer. En we zouden daar ook wel een vraag richten naar de bevolking. Als ze zoiets zien, dat ze dat ofwel melden aan de technische dienst, dan wordt er daar wel gevolg aan gegeven. Ofwel dat ze eenvoudig zorgen dat het niet innenkomt en dat ze zorgen voor een goed beheer van een afvalsproduct.
Nu, commandant, men zegt de grond is doordrenkt, is verzadigd van het water. Wat betekent dat nu voor de mensen die toch dicht bij dat getroffen gebied hebben gezeten voor de komende weken? Ik zie dat het nu bijvoorbeeld alweer aan het regenen is. We zien dat hier op het venster van onze studio. Moet men nu bang zijn voor elke fikse bui of elke regendag die erbij komt? Is er dat één te veel of loopt het nog niet zo hard van stapel? Hoe ongerust moet men nu zijn voor de komende dagen in Maldegem?
Wel, ik denk dat we niet moeten ongerust zijn. Wij volgen voortdurend het peil van de Ede. En er zijn nu natuuromstandigheden geweest, dus dat het terug gemakkelijker was om het water van het kanaal te lozen in de zee. Mm-hmm. Dus zodanig dat het peil toch serieus gedaald is. En ik zie niet in dat er dus een onmiddellijk gevaar is of een onmiddellijke dreiging achter de hoek staat wanneer dus dat de regenbui op ons afkomt. Maar laten we hopen dat die natuurlijk zo weinig mogelijk zijn. Want inderdaad, zoals gezegd, alles is verzadigd. Landbouwers kunnen op hun terreinen niet enzovoort enzovoort. Dat zijn al geen goede situaties voor de bevolking. Maar ik denk geen ongerustheid of zeker geen paniek. Ik denk dat de situatie hier nog vrij behoorlijk is.
Oké, commandant, het is waarschijnlijk vorig weekend een heel druk weekend geweest voor u en uw manschappen. Wat betekent dat zo? Hoeveel uren zijn jullie dan echt in de weer en met hoeveel mensen zijn jullie dan paraat zo?
Wij zijn zaterdagavond of zaterdagnacht, lijkt dat je het wil noemen, om 23 uur begonnen. En wij hebben dus de nacht doorgestoken met een ploeg van 12 man, dus die op terrein waren. En die dus de vragen van de mensen dus beantwoord hebben met de interventie. Wij hadden dus ook nog drie ploegen van ongeveer 18 man achter de hand. Had er iets moeten ernstig zijn of een andere calamiteit, brand of dit of dat, dat we kunnen doen. Ik denk dat we daar ongeveer een 150 uren, manuren gepresteerd hebben om die watersnood te lenen.
Oké, commandant, bedankt voor deze korte toelichting bij de waters. Problemen ook hier te Maldegem. Nog een fijne zondag.
Ja, dank u wel. Ja. Voor uw hetzelfde.
En dat waren de heren van de Redbone uit het begin van de jaren 70. We were all wounded, that's wounded. Nee, ook zo'n verdrukte bevolkingsgroep, die Indianen. Net zoals de mensen uit de derde wereld. We praten over de komende 11-11-11 actie met Koen van de Gansbeken, die een en ander mede coördineert, samen ook met Rita Verleijen, maar die kon hier vandaag ook weer niet zijn, omdat zij op de Poolse plechtigheid aanwezig is. Koen, jij weet heel wat af van de 11-11-11 actie. Die wordt volgende zaterdag weer gehouden hier te Maldegem. Jij en een hele schare aan medewerkers gaan de baan op om dat allemaal in goede banen te leiden. Vertel eens de 11-11-11 actie van dit jaar. Waarvoor zullen de gelden bedoeld zijn dit keer?
Misschien wil ik toch eerst zeggen dat 11-11-11 opkomt tegen armoede in de derde wereld. En dat zij dat doet telkens met een campagnethema waar zij een stukje van de problematiek in het licht willen plaatsen. Dit jaar, u hebt het misschien al gezien langs de openbare weg, is de affiche, staat erop een pop, een Barbie-pop. En men wil het verhaal vertellen van de speelgoedindustrie als voorbeeld van hoe er gewerkt wordt in de derde wereld en hoe daar vooral arbeiders uitgebuit worden. Dat is een eerste luik zo, die bewustwording en één zaak in de kijker stellen. Een tweede zaak is dat daar ook een politieke campagne aan gekoppeld is, dat men wil een aantal economische verhoudingen en elementen doordrukken zo. Mm-hmm. En steun zoeken bij politici. En het derde, waar wij hier ter plekke het meest nadruk op leggen, is de financiële actie, dus geld inzamelen voor projecten daar ter plekke. En dit jaar hebben wij gekozen voor een project in Burkina Faso. Dat is dus een land in Afrika waar wij een aldaar bekende groepering willen gaan ondersteunen, namelijk Tintua. Het is een groepering die reeds haar strepen verdiend heeft in de alfabetisering. Ter plekke in heel vele dorpen heeft men daar mensen leren lezen en schrijven. En dat is een eerste voorwaarde, denk ik, om zelf mondig te worden en om zelf zijn positie te kunnen verbeteren. Wat is nu gebleken? Dat die alfabetiseringsgroepen, dat die mensen bleven samenkomen, ook als ze al konden lezen en schrijven. En in die groepen zagen de mensen van Tintua hier en daar dat er nieuwe initiatieven ontstonden. Vooral op economisch gebied, om te gaan kijken alsof zij niks konden produceren om naar de macht te gaan, om dus op die manier hun inkomen te verbeteren. En het is wat daar spontaan gegroeid is, dat Tintu al nu op grote schaal in Burkina Faso wil gaan ondersteunen, namelijk de doorgroei van die alfabetiseringsgroepen naar groepen die gaan werken aan kleinschalige economische initiatieven.
Dat is toch altijd wel een constante binnen de politiek eigenlijk van 11-11-11, dat het niet zomaar een aalmoes is die toegestopt wordt. En die, ja, als de centjes op zijn, dan is het probleem er weer. Jullie proberen eigenlijk een aanzet te geven tot het zelf in de hand nemen van de situatie. Tot zelfredzaamheid eigenlijk van die mensen. Hè? Het is eigenlijk de beide samen, een beetje.
Ja. En dat is fundamenteel. Als wij aan ontwikkelingssamenwerking willen doen, moet dat op die manier gebeuren.
Mm-hmm. En lukt dat een beetje? Allee, uit de voorbije 11-11-11 acties van de voorbije jaren, hebben jullie daar een zicht op achteraf, een evaluatie van, lukt dat? Kunnen die mensen zelf uiteindelijk...
Dat lukt vrij behoorlijk. Hè. Ik had vorig jaar het geluk om in Brazilië te mogen zijn, op bezoek 3 weken. En ik heb daar het project bezocht dat ook hier door 11-11-11 gesteund is geworden. Namelijk de projecten rond de landloze boeren. Uh-huh. En ik heb daar met mijn eigen ogen kunnen vaststellen dat dat echt heel goed werkt. En dat die mensen alleen al grote stappen vooruit kunnen zetten hebben. We zijn trouwens met de verantwoordelijken van de 11-11 Maldegem samengekomen en we hebben ook beslist om die informatie ook te proberen wat meer door te geven naar de mensen. En we zouden dus in de komende infogids daar ook iets over schrijven over de projecten die wij gesteund hebben in Mali de voorgaande jaren, in Brazilië vorig jaar. Dat er toch wat opvolging is, dat mensen die graag weten wat daar van geworden is, dat zij ook wat informatie kunnen krijgen in dat kanaal dat toch de gemeentelijke infogids is. Hè.
Blijft dat jullie ook een doorn in het oog dat uiteindelijk toch de hulp voor een niet onaanzienlijk stuk van de gewone man komt via omhaling, via inzameling, terwijl dat uiteindelijk dan toch de regering zelf ooit een belofte gedaan heeft om zoveel procent, 1% geloof ik, van het bruto nationaal inkomen.
0,7.
Ja. Dus
op het moment zitten we ongeveer aan nog geen 0,4. Mm-hmm. Dat gaat evident over miljarden. Hè. Maar ik denk dat wij toch op dat vlak een klein stukje beterschap mogen verwachten. Hè. Men is bezig met het ABOS, de organisatie te herstructureren. En beetje per beetje, denk ik, Moreels heeft dat ook ingeschreven als een van zijn doelstellingen om terug naar die 0,7 te gaan.
Is dat ooit gehaald al?
Dat is in België nog nooit gehaald.
En hoe zit dat in het buitenland bijvoorbeeld?
In Nederland bijvoorbeeld en de Scandinavische landen zit men daarboven.
Zit men daarboven?
Ja, en eigenlijk als je dat voorstelt is dat eigenlijk belachelijk weinig. Dat wil zeggen van 100 frank die in een land omgaat, dat daarvan bij ons in België nog geen halve frank dient voor die mensen die in nood zijn. Die miljoenen mensen die uitgebuit worden, die moeten vechten elke dag om te overleven en waar het de televisiebeelden bewijzen niet zo vaak, er niet in slagen.
En dan maar van deur tot deur moeten gaan uiteindelijk.
Ja, dat is wat wij doen. Ja.
Is dat ook iets, Koen, wat meespeelt, waar je nu ook gaat of komt? Je ziet meer en meer ook bij ons in het straatbeeld mensen die met een thuislozen of daklozen krant staan te belen eigenlijk. Ja. Gisteren nog in Waarnuis, in Eeklo, mensen die op een accordeon zitten spelen en zo. Vroeger was dat nog voor een stuk beperkt tot de metro's in Brussel, maar dat komt meer en meer. Hè. Ook dat, hè, ook daar wordt solidariteit gevraagd van de burger. Weet hij op de duur nog waarvoor hij moet geven en aan wat? Het is overal een beetje, niet Kosovo nu weer, de vluchtelingen. Hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen die massale nood eigenlijk?
De nood is heel massaal, dat kan je dus niet ontkennen en je zou er kunnen door ontmoedigd worden. Maar het lijkt ons toch ook een vaststelling dat heel wat mensen de tegenovergestelde reflex krijgen en in hun eigen schelp terugkruipen. Ik denk, zolang als je mens bent, dat jij toch niet je niet gelegen kunt laten aan de mensen rondom u, is het hier dicht bij ons of is het verder af? Dat lijkt ons principeel, vandaar ook dat wij opteren voor een huis-aan-huis actie. We zouden ook kunnen andere acties organiseren. Omwille van het geld, maar misschien nog veel meer, omdat wij dan bij mensen gaan aanbellen. En dat mensen dan verplicht worden om even te reflecteren. Wat is mijn positie daar tegenover? Doe ik daaraan mee of doe ik daar niet aan mee? En dat lijkt mij ook al van kapitaal belang, dat de mentaliteit van mensen, dat wij daar ook proberen die stukken te veranderen, mensen meer bewust te maken. Ja, maar er is natuurlijk heel veel, hè. Ik weet niet hoeveel initiatieven. Anderzijds moet je toch ook stellen dat, hoe zou ik het zeggen, dat, dat die veelheid er maar komt omdat er een enorme nood en enorme vraag is. En dat de kloof tussen mensen die een job hebben en die een goed inkomen hebben, die het goed hebben, en de anderen bij ons en vooral in de derde wereld, dat die steeds groeit. En dat is toch wel iets wat vragen oproept.
En wij mensen uit die westerse samenleving met onze luxe en zo, en als je dan nog eigenlijk een beetje goed hebt, je doet of je hebt eigenlijk zonder het te weten oogkleppen aan, denk ik. Redeneer je soms niet, Koen, zo van eigenlijk zou iedereen eens moeten met mij hebben kunnen meegaan naar Brazilië? Of daar ben je geweest om het dus echt te zien. Misschien zegt dit meer dan tientallen artikels en boeken en sensibiliseringscampagnes samen. Hè?
Dat klopt, ja. Maar dat is natuurlijk niet mogelijk.
Dat is niet mogelijk, hè.
Aan de andere kant, denk ik, als wij ons een klein beetje openstellen zo, voor wat er aan aanbod is. En ik denk toch ook dat er bijvoorbeeld 1111 een heel gedegen organisatie is waar wij moeten durven vertrouwen aan geven. Dat geldt ook voor heel wat organisaties hier. Ik denk dat we ons moeten informeren. Wij kunnen zelf niet alles 100% gaan weten. Hè. Het komt erop aan dat wij ook mensen en groeperingen leren vertrouwen. Hè. En zij moeten dat ook maar bewijzen dat zij dat vertrouwen waard zijn.
Maar het bona fide karakter van de 1111-organisatie, dat staat buiten kijf. Dus daar moeten mensen zich niet achter wegstoppen.
Nee, dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè.
Koen, we naderen 11 uur en in tegenstelling tot vroeger hebben wij geen extra speeltijd. We kunnen moeilijk uitlopen. Misschien nog een paar concrete zaken als je die nog even kwijt wilt. Volgende zaterdag, dan gebeurt het. Hè?
Ja, volgende zaterdag gaan wij over gans Maldegem proberen bij iedereen aan te bellen in de loop van de voormiddag. Ik zou het op prijs stellen als u de mensen die komen aanbellen, als u die vriendelijk ontvangt. Dat is een eerste zaak. Ten tweede is het ook zo dat wij altijd met mensen tekort zijn om heel Maldegem te bestrijken. En om niet alle adressen voor alle deelgemeenten te moeten gaan opzommen, zou ik suggereren, als er mensen zijn die daar interesse voor hebben, die zeggen, kijk, ik wil wel die voormiddag ook daar mijn steentje toe bijdragen, dat zij contact opnemen met Rita Verleijen op het gemeentehuis. Zij zit dus op het Huis Wallijn, secretariaat van de burgemeester. Daar kunt u mevrouw Verleijen bereiken en daar moet u maar in de loop van de week eventjes uw naam en adres opgeven.
En over enkele weken hopen wij jou nog eens, of wie dan ook, van de actie terug te mogen ontvangen om eens een evaluatie te maken van wat heeft de actie dit jaar opgeleverd. Trouwens, Maldegem scoort, groot Maldegem dan scoort door de band wel vrij behoorlijk, geloof ik.
Wij halen een grote 400.000 frank op. Omgerekend is dat, aan de andere kant, toch ongeveer iets minder dan 25 frank per persoon. Dit is niet slecht in vergelijking met andere gemeenten, maar om nu te zeggen dat het echt schitterend is, 25 frank per Maldegem. Maar goed, laten we niet wanhopen en laten we maar proberen dat bedrag te behouden en misschien een beetje op te drijven.
Oké, Koen, bedankt voor jouw toelichting bij de 11-11-11-actie en tot over afzienbare tijd. Luisteraars, het is bijna 11 uur geworden, ons programma zit erop. Helaas voor Paul als hij op dit moment luistert, maar we gaan het gesprekje over Roemenië, waar hij de vorige week heen is geweest, moeten uitstellen tot waarschijnlijk volgende week, maar daarover zullen wij dan nog wel contact met Paul nemen. En luisteraars, u hoort het dan ook al op de radio. Volgende week in ieder geval is er in Satelliet een uitvoerige bespreking van de gemeenteraad en zeer wellicht hebben wij dan toch nog wel een gaatje om daar een telefonische interventie met Paul Goemaar te doen, om eens te kijken hoe het daar nu in Roemenië gaat. En dat in opvolging van ons satellietgesprek van 2 weken geleden. Nog even de contactadressen. Jan van der Werf, Wierenlaan 17, de Maldegem, Patrick Vermeer, Zaatstraat 57. Wij houden ons allebei zeer aanbevolen voor allerhande tips en suggesties voor toekomstige satellietafleveringen. Dat moeten geen volledige programma's zijn. Items, korte aandachtspunten, pijnpunten, laat het ons weten en dan kijken wij wat wij kunnen doen. Ook voor het binnenbrengen van allerhande berichten naar aanleiding van organisaties, manifestaties die u met uw vereniging organiseert, wel ook daarvoor staan wij open en die krijgen dan ook allemaal een plaatsje in onze programma's. Zo luisteraars, het is bijna 11 uur, nog een uurtje muziek en daarna smakelijk eten. Ik vermoed dat Robbie van Helderen er deze middag niet zal zijn. Even kijken of even afwachten of er een verzoekplatenprogramma is. Waarschijnlijk is er wel een coördinatie gebeurd. Maar daar ben ik nu persoonlijk eens niet van op de hoogte, zie ik. Wat ik wel weet is dat we nog 37 seconden te gaan hebben tot de informatie en de tijd zijn. Maak er nog een fijne zondag van, ondanks de regen. En tot een andere keer.